Ik wil u deze morgen meenemen naar Colossense 1. En ik wil met u stilstaan bij het thema het Koninkrijk. Ik ben daar nu een paar weken mee bezig en ik had het echt op mijn hart om daar in verschillende gemeentes ook over te spreken. Er is heel veel verwarring over het Koninkrijk en het leek me goed om daar eens ook deze morgen bij stil te staan. Het eerste deel van mijn preek gaat in op het Koninkrijk en het tweede gedeelte van mijn preek gaat in op leven als hemelburgers. Wat betekent dat nou? Wat Paulus hier ook schrijft, dat wij overgezet zijn in het Koninkrijk van de Zoon. Wat houdt dat leven als hemelburger nou in? Ik wil ter inleiding lezen Colossense 1, vers 9 tot en met 14. En ik lees vanuit de Herziene Statenvertaling. Daarom houden ook wij niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed vrucht draagt, en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. Tot zover. Ja, als je deze woorden leest en ik zou vanmorgen aan u vragen welk gedeelte spreekt jou het meeste aan, dan zullen de meeste van u en van jou zeggen, denk ik, vers 13, dat wij getrokken zijn uit de duisternis en dat wij overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Het zijn prachtige waarheden. In de Bijbel kun je heel veel lezen over het koninkrijk. En wat mij vaak opvalt is dat er heel veel verwarring is over het begrip koninkrijk. En dat heel veel teksten die met het koninkrijk te maken hebben eigenlijk op één hoop worden gegooid en achter elkaar worden toegepast op ons leven. Terwijl het bij een begrip als het koninkrijk iedere keer belangrijk is om te kijken naar de context. Om te kijken over welk koninkrijk er gesproken wordt. Over wie het in deze tekst in de eerste plaats gaat. Onszelf ook de vraag te stellen, behoren wij ook tot dat koninkrijk? Wij vallen onder het koninkrijk der Nederlanden. Wij vallen niet onder het Verenigd Koninkrijk. En de wetten en regels die hier van toepassing zijn, dat hoeft nog niet te betekenen dat die ook van toepassing zijn in het Verenigd Koninkrijk. Als u de tunnel neemt en u komt in Engeland terecht en u gaat aan de verkeerde kant van de weg rijden daar zo, dan kom je al heel snel erachter dat wij aan de rechterkant rijden en zij aan de linkerkant van de weg rijden. Als je die wet niet toepast, dan kom je al heel snel erachter dat je heel verkeerd uitkomt. Daarbij komt dat wetten die misschien 500 jaar geleden hier van toepassing zijn, dat die door de loop van de tijd veranderd zijn. En dat je eigenlijk altijd goed moet kijken van is die wet nog steeds geldig? En zo is het eigenlijk ook met een onderwerp als het koninkrijk in het plan van God. Het is goed om te kijken over wat voor koninkrijk wordt er gesproken. Wat is nou de context? Als Johannes de Doper, de Heer Jezus en die discipelen die oproep van bekering doen, omdat het koninkrijk op aanbreken staat, dan hoeft dat nog niet te betekenen dat dat hetzelfde koninkrijk is waar Paulus hier over spreekt in de Colossensebrief. En als je dit voor de eerste keer hoort en je zit hier vanmorgen, dan kan dit heel verwarrend zijn. En denken van, ja, waar heb je het nou over? Nou, ik hoop dat natuurlijk in deze preek wat uit te leggen, maar het is zo belangrijk dat je gaat leren zien de grote lijnen die God vanaf Genesis tot Openbaring heeft. Dat je gaat zien dat God een plan heeft met Israël. Dat hij een plan heeft met zijn gemeente. En dat hij een plan heeft ook met een ieder van ons persoonlijk. De gemeente die is ontstaan na de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Israël die daarvoor nog helemaal centraal stond. De evangeliën die staan nog helemaal in het teken van Israël en het koninkrijk wat op dat moment op aanbreken stond. In die tijd, de tijd van de evangeliën, kende men nog niet zoiets als de kerk. Men kende nog niet zoiets als, zoals de schrift dat ook aanduidt, het lichaam van Christus, de gemeente waartoe wij behoren. Sterker nog, zij wisten nog helemaal niets af van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Het was voor hun nog een verborgenheid. En als je Lucas 24 leest en die vrouwen die komen terug van dat graf en die vertellen dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood, klinkt dat, zo kunnen we lezen, in de oren van de discipelen als kletspraat. Die vrouwen die kletsten maar wat. De Heer Jezus opgestaan uit de dood, het zal wel. En niet veel later kwamen ze erachter, dat de Heer Jezus daadwerkelijk was opgestaan uit de dood. En dat de Messias leeft. Waarom was het kletspraat? Nou, zij kenden de schriftgedeelte nog niet dat hij moest opstaan uit de dood. De gemeente, het lichaam van Christus, was nog een verborgenheid. Het was nog niet openbaar geworden. En daarom dat er ook iemand als een Paulus moest opstaan, om eigenlijk te laten zien van wat betekent het nou dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood? Wat betekent dat nou dat wij hemelburgers zijn? Wat betekent dat nou dat lichaam van Christus, de gemeente waar Jood en Heiden toe behoren? Het was nog een verborgenheid en Paulus die maakte dat later openbaar. Toen de Heer Jezus naar deze aarde kwam, ik heb daar ook de vorige keer over gesproken, toen kwam hij in de eerste plaats voor zijn volk Israël. De Heer Jezus, hij was de lang beloofde koning, hij was de Messias waar Mozes en de profeten al over spraken. Het was de verwachting dat hij zou gaan zitten op de troon van David. Dat hij over de aarde zou gaan regeren met recht en gerechtigheid. Dat was wat de profeten voorzegd hadden. Maar voordat dat kon plaatsvinden, moest Israël als volk tot bekering komen. Israël moest haar koning en het koninkrijk gaan aanvaarden. En vandaar dat we ook, en misschien is dat goed om op te zoeken, in Matteüs 10 ook kunnen lezen dat Jezus eigenlijk zijn discipelen uitzendt en zegt, ga niet naar de heidenen, maar ga naar de verloren schapen van het huis van Israël. Israël moest weten dat het koninkrijk op aanbreken stond. Israël moest weten dat de Messias aanstaande was. En we lezen dan in Matteüs 10... vanaf vers 5. En deze 12 zond de Heer Jezus uit en hij gebood hen, u zult zich niet op een weg begeven naar de heidenen. En u zult geen enkele stad van Samaritanen binnengaan, maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. En als u op weg gaat, predik dan het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Een koninkrijk hier op aarde. Een koninkrijk, zoals ik net ook al zei, van vrede en gerechtigheid. Een koninkrijk waar Israël als volk hersteld zou worden. Een koninkrijk waar geen oorlog meer is. Waar geen onderdrukking meer is. Dat is het koninkrijk wat op dat moment op aanbreken stond. Dat is het koninkrijk waar Mozes en de profeten over spraken. Kwam dat koninkrijk er ook? Nou, lieve vrienden, als we heel eerlijk zijn, dan is het antwoord nee. Want ja, die kenmerken die ik net opsomd, van geen oorlog, geen onderdrukking, vrede, noem maar op, die kun je niet toepassen op de gebroken en corrupte wereld waarin wij leven. Moeten we dan die belofte ineens gaan vergeestelijken? Moeten we dan maar zeggen en ons in allerlei moeilijke bochten wringen? Moeten we zeggen van ja, maar de Heer Jezus, hij is de koning van mijn hart. Hij heeft vrede gegeven in mijn leven. Als we het alleen zo toepassen, dan doen we de Bijbel zo enorm tekort. Natuurlijk heeft hij vrede gebracht in mijn leven. Natuurlijk mag ik ook zeggen dat hij de koning van mijn hart is. Maar als dat het enige is wat we eruit halen, dan doen we de Bijbel zo enorm tekort. Nee, gelukkig mogen we weten dat die belofte van het koninkrijk vervuld zullen worden. Wanneer zullen ze dan vervuld worden? Nou, zodra de koning der koningen zal terugkeren naar deze aarde. We kunnen daarover lezen in het boek Daniel, in Zacharia, over dat moment dat de mensenzoon zal komen naar deze aarde om zijn koninkrijk te vestigen. Daniel, Zacharia 14. Dat zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Dat er werkelijk vrede en gerechtigheid over deze aarde zal komen. Dat is wat de profeten beloofd hebben en dat is wat er zal gebeuren als Christus zal terugkomen. Als we nou weer teruggaan naar Colossense 1, dan schrijft Paulus dat wij verlost zijn van die macht van de duisternis en dat wij overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon. Is dat nou hetzelfde aardse koninkrijk wat op aanbreken stond en waar de Heer Jezus over predikte en de discipelen in de tijd van de evangelie? Zijn wij overgezet in datzelfde koninkrijk? Dan is het antwoord nee. Het gaat hier niet over een aards koninkrijk. Nee, Paulus spreekt hier over een hemels koninkrijk waartoe wij zijn overgezet. En daarom is het zo belangrijk om te zien dat iets als een begrip als het koninkrijk niet altijd overal hetzelfde betekent. Verderop in Colossense 4, vers 10 en 11, daar schrijft Paulus over zijn medearbeiders in het koninkrijk van God. Betekent het dan dat zij medearbeiders waren in dat messiaanse rijk wat op aanbreken stond? Nee. Paulus die past hier het begrip koninkrijk van God in geestelijke zin toe. Ze waren medearbeiders in de gemeente. Zij zetten zich in voor dat hemels koninkrijk waartoe wij overgezet worden. Ze waren niet bezig om hier op aarde een koninkrijk te vestigen, zoals bijvoorbeeld de Zeloten deden die met harde hand dat koninkrijk hier op aanbreek wilden doorwerken. Waarom is het nou zo belangrijk om iedere keer te letten op de kenmerken? Waarom is het nou iedere keer belangrijk om te kijken in wat voor tijd het geschreven is? Waarom is het zo belangrijk om te kijken over welk koninkrijk het gaat? Anders ga je teksten één van één op jezelf van toepassing brengen die niet over jou in de eerste plaats gaan. Laten we nog eens teruggaan naar Matteüs 10. Als de Heer Jezus nou in Matteüs 10 zijn discipelen uitzendt. En hij zegt daar zo van: ga niet naar de heidenen, ga niet naar de Samaritanen. En dan geeft hij vervolgens de opdracht mee: genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op. Drijf demonen uit, u hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Betekent het dan dat wij vanmiddag hier in Sliedrecht de straat op moeten gaan? Dat wij de mensen moeten gaan vertellen van joh, het koninkrijk staat op aanbreken, want dat is wat hier verkondigd werd. Moeten wij dan vanmiddag hier doden gaan opwekken? Moeten wij mensen gaan genezen omdat het koninkrijk op aanbreken staat? Nee, dat is niet de tijd, lieve vrienden, waarin wij leven. Dit waren tekenen en wonderen die plaatsvonden onder Israël, zodat Israël wist wie de Messias was en zodat Israël wist dat ze tot geloof moest komen. Israël moest gaan zien dat Jezus de Messias was en dat het koninkrijk op aanbreken staat. Wij prediken vandaag niet het evangelie van het koninkrijk wat op aanbreken staat. Wij prediken het evangelie van de genade. Het evangelie van Jezus Christus die opgestaan is uit de dood. Komt er dan weer een tijd, lieve vrienden, ja, dat het koninkrijk op aanbreken staat? Komt er een tijd dat dat evangelie van het koninkrijk wat op aanbreken staat, dat dat weer verkondigd wordt over deze aarde? En dat is mijn antwoord ja. De Heer Jezus die spreekt daarover in Matthäus 24, vers 14, dat vlak voor zijn wederkomst het evangelie van het koninkrijk over heel de aarde gepredikt zal worden. Waarom? Omdat vlak voor zijn komst dat koninkrijk op aanbreken staat. Heel de wereld moet weten dat Jezus aanstaande is. Heel de wereld moet weten dat het koninkrijk van de Zoon op aanbreken staat. En vandaar dat je ook in Matthäus 24, vers 14, dat is die eindtijdrede van de Heer Jezus, je kunt lezen dat ja, dat evangelie van het koninkrijk over heel de aarde gepredikt wordt. Die laatste jaarweek waar Daniël over spreekt, die is dan aangebroken. Dat zal die laatste fase zijn. Nogmaals, er is een hemels koninkrijk en een aards koninkrijk. En straks zal alles onder de heerschappij komen van de Heer Jezus Christus. Dan zal eigenlijk alles bij elkaar komen. Maar nu kunnen we vandaag de dag nog niet spreken over dat het koninkrijk hier is aangebroken. Maar het zal komen als Christus wederkomt. Terug naar Colossense 1, waar Paulus spreekt over dat wij overgezet zijn in dat hemels koninkrijk. De Heer heeft ons getrokken vanuit de duisternis en wij staan in het koninkrijk van de Zoon. Wij zijn waar Christus is. Wij zijn hemelburgers. En hoe worden wij als mens nou overgezet tot dat koninkrijk? Nou, Paulus die schrijft in vers 14, in hem hebben wij de verlossing, namelijk door zijn bloed de vergeving van zonden. Met andere woorden, dat hemels paspoort tot Gods koninkrijk, dat kun je verkrijgen alleen maar op grond van zijn bloed. Oftewel door te buigen voor het kruis. En wat mij opvalt is dat die verlossing door zijn bloed en het overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon, dat heel veel mensen dat als einddoel zien. Van nou ja, weet je wel, als je daar uiteindelijk maar terechtkomt, dan is het goed. Maar de Bijbel leert ons dat het leven met God dan pas begint. En we zien dit ook bijvoorbeeld terug bij Israël als ze Pesach gaan vieren. Wanneer begint de Joodse jaartelling voor het Joodse volk? Dat begint bij Pesach. Op het moment dat het volk verlost is door zijn bloed. Dan begint God eigenlijk de tijd met Israël pas te rekenen. En zo is dat eigenlijk ook met ons leven. God begint de dagen met ons pas daadwerkelijk te tellen als wij verlost worden door zijn bloed. En ik hoop, zoals je hier vanmorgen zit en zoals u hier vanmorgen zit, dat dat niet iets is wat je uitstelt, wat je als einddoel ziet. Want het leven met God begint bij het kruis. Op het moment dat we overgezet zijn tot dat hemels koninkrijk, dan is het eigenlijk ook belangrijk om te ontdekken wat dat koninkrijk nou daadwerkelijk inhoudt, dat hemels koninkrijk. En toen ik hier zo verder over nadacht in de voorbereiding, toen moest ik denken ook aan die geschiedenis van Abraham en van Lot. Abraham en Lot, die ja, hun wegen die kruisen op een gegeven moment. Of die gaan uit elkaar, die kruisen niet, die gaan juist uit elkaar. He, Lot, die kiest voor zichzelf de Jordaanvlakte. En op het moment dat Lot zich van Abraham heeft afgescheiden, dan krijgt Abraham een opdracht. En wat is zijn opdracht? Is zijn opdracht om maar lekker voor zijn tentje te gaan zitten en heerlijk te genieten in het land Kanaan? Nee, God die geeft hem een opdracht in Genesis 13, vers 17. Hij moet namelijk het land wat hij van God heeft ontvangen in zijn lengte en zijn breedte doortrekken. Met andere woorden, Abraham die moest niet voor zijn tentje gaan zitten, relaxen. Nee, hij moest dat land gaan verkennen. Hij moest ieder hoekje, ieder gaatje moest hij, ja, gaan bekijken. En hij moest gaan ontdekken wat hij eigenlijk allemaal van de Heere had ontvangen. En zo is dat eigenlijk ook voor ons. Als wij overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon, is het belangrijk dat je eigenlijk als het ware, net als Abraham, dat hemels koninkrijk gaat doorwandelen. Dat je gaat ontdekken wat je in Christus allemaal ontvangen hebt. De Heere wil dat wij als rijk gezegende hemelburgers gaan leren leven en gaan leren denken. En dat is waar we nu bij het volgende punt bij stil gaan staan, gaan leren leven en denken als hemelburgers. Als je de brieven van Paulus bestudeert, dan roept Paulus eigenlijk voortdurend op om te zoeken de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn, nee, die boven zijn. Hij roept ons eigenlijk voortdurend op om die geestelijke zegeningen die we ontvangen hebben, om die je eigen te maken. Dat is niet iets aards, nee, dat is iets geestelijks. Verderop in Colossense 1, daar schrijft Paulus: zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Efeze 1, we zijn gezegend met alle aardse zegeningen, nee, met alle geestelijke zegeningen. Efeze 2... Hij heeft ons opgewekt en hij heeft ons gezet. Waar? In de hemelse gewesten. Dat is onze positie. Efeze 3. Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten op de aarde, nee, opnieuw, in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt wordt. Dat is onze roeping, dat is onze positie. In de hemelse gewesten. En vandaar dat Paulus ook in Efeze 6 schrijft dat wij een geestelijke wapenrusting moeten aantrekken. En niet een aardse, nee, een geestelijke wapenrusting. Waarom? Wij hebben niet een strijd te leveren hier op aarde. Nee, wij hebben een strijd te leveren tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dat is een totaal andere mindset. Dat is een mindset die eigenlijk boven alle aardse zegeningen uitstijgt. En om heel eerlijk te zijn, heb ik dit heel lang hele vage teksten gevonden. Ik zeg maar heel plat. En misschien dat jij, dat u hier vanmorgen zit en dat jij ook denkt van ja, het staat er, geestelijke zegeningen, we zijn in de hemelse gewesten. Maar het klinkt zo vaag. Wat heeft het me nou te zeggen? Herkent u dat? Herken jij dat? Ik zie iedereen aankijken van, nou, je bent de enige. Nee, er zijn al meer, hè? Om heel eerlijk te zijn, heb ik daar heel lange tijd mee geworsteld. Wat heeft mij dit nou in praktische zin te zeggen? En ik heb op de Bijbelschool geleerd dat als je harten van mensen wil raken, dan moet je heel praktisch spreken. En wat is praktisch spreken? Nou, praktisch spreken is, we zijn bij punt A, ik deel een paar stappen met u en we komen bij punt B. Vertaald, Er is een probleem, er zijn 5 stappen en we zijn bij de oplossing. Er is een thema, er zijn 5 stappen en na die 5 stappen weten we alles over dat thema. Maar, lieve vrienden, werkt het gezien, geestelijk gezien, nou altijd zo? Als we heel eerlijk zijn. Ik wil niet zeggen dat praktische preken verkeerd zijn, want ik hou ook van hele praktische preken met hele concrete stappen die je kunt nemen. Maar werkt het geestelijk gezien nou altijd zo? Wat mij opvalt is dat deze hele wereld waarin wij leven zo enorm is ingesteld op maakbaarheid. En vandaar dat je ook heel veel boeken en lezingen kunt volgen. Wat gaat over, nou in 7 stappen kun je dit bereiken. Of je hebt 12 principes van dit. Of je hebt 8 sleutels en dan versta je het. Het is allemaal heel populair, maar ja, eigenlijk in de kern gaat het erom dat we in korte tijd vaak heel snel resultaat willen zien. En ik kan je zeggen, dat werkt geestelijk gezien niet zo. Want ik merk vaak dat wij die principes ook willen toepassen op ons persoonlijk geestelijk leven. Ons leven met de Heer. We willen vaak grote stappen maken in ons leven. We zijn vaak gericht op de dingen die we van het ene op het andere moment zien veranderen in ons leven. En soms gebeurt dat ook. Ik weet nog heel goed dat ik de Heer Jezus leerde kennen als mijn persoonlijke verlosser. En dat de Bijbel ineens van een doodboek naar een levend boek werd. Het begon te leven, het kwam tot leven. Ik kon niet meer stoppen met lezen. Het was iets wat van het een op het andere moment veranderde in mijn leven. En misschien zijn er ook wel momenten in u en jouw leven dat er bam iets veranderd is. Maar die eerste geloofservaringen, die ebben ook weer weg. Je krijgt te maken met strijd in je leven. Je kunt terechtkomen in een geloofssleur. Het wordt steeds moeilijker om die Bijbel weer te pakken, het te lezen. Het wordt moeilijker om van de melk naar de vaste spijzen te gaan. En vandaar dat heel veel mensen eigenlijk voortdurend weer terug willen naar die melk, want ze zijn zo verlangend naar die geloofservaringen. En toch roept de Bijbel ons op, lieve vrienden, om door te groeien. Om ook die moeilijke Bijbelgedeeltes te doorworstelen. Om ook dat plan wat God heeft met deze wereld, met zijn volk Israël, om dat je eigen te maken. Om ook die moeilijke Bijbelgedeeltes, die spreken ja, over de toekomst, het profetisch woord, om ook die te doorworstelen. Daar doorheen te gaan. Een gemeente die dat niet deed, dat was de gemeente van Korinthe. Laat u maar bij me mee naar 1 Korinthe 3. 1 Korinthe 3. Een gemeente die niet doorgroeide. Daar schrijft Paulus. En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot mensen die geestelijk zijn. Maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn. Als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleeselijk. Paulus die kon in zijn onderwijs niet doorpakken. Bij de gemeente van Korinthe, ze bleven kinderen. Hij kon niet met het vaste voedsel komen, want ze konden het nog niet verdragen. Een gevaar van het niet doorgroeien in je geloof is dat je op zoek gaat naar nieuwe geloofservaringen in je leven. Dat je misschien de ene naar de andere conferentie afgaat. En je hoopt weer een nieuwe geloofsboost te krijgen. Er zijn heel veel mensen die het ook gaan zoeken in allerlei geestesgaven, in allerlei wonderen en tekenen die dan moeten plaatsvinden. Het gevaar is dat je wel druk bezig bent met al die uiterlijke dingen, maar dat de Bijbel gesloten blijft. En ik heb meerdere malen gezien bij vrienden, bij broeders en zusters, die op dat vlak eigenlijk heel druk bezig waren, maar niet doorgroeiden en eigenlijk een heel verwrongen beeld kregen van God. Iedere keer weer teleurgesteld uitkwamen. En ik vind het wel belangrijk om deze morgen zorgvuldig te zijn. Want het betekent niet dat onze relatie met God alleen iets theoretisch is. Nee, het is ook leven met God. Hem ook ervaren in je leven. Betekent ook niet dat je geen conferenties meer moet bezoeken. Maar het is zo belangrijk om te ontdekken wie we in Christus zijn. Om ook die geestelijke zegeningen, die geestelijke zegening waar Paulus over spreekt, om ons die zelf eigen te maken. Om te groeien in onze relatie met de Heer. Als we het hebben over onze hemelse positie in Christus, dan kan ik vanochtend niet tegen u zeggen, volg dit 7-stappenplan en je bent er. Nee, het is een proces waar je doorheen moet gaan. Ik vind het zo mooi, dat beeld van de palmboom. Misschien heeft u hem wel vaker gehoord. Maar een palmboom die krijgt steeds diepere wortels. En als er stormen komen, dan buigt die palmboom heel sterk mee. Maar hij breekt niet. Waarom niet? Omdat hij zo diep geworteld is. En dat wens ik u, dat wens ik jou zo enorm toe. Dat we wortelen in wie we dat we wortelen in het woord van God. Dat we ook die geestelijke dingen ons eigen gaan maken. En Paulus die schrijft daar ook over in Efeze 4 vers 20 tot en met 24. Waar hij schrijft dat bekende gedeelte dat we onze oude mens moeten afleggen. En dat we ons moeten bekleden met die nieuwe mens. Maar tussen het afleggen van de oude mens en het bekleden, ons bekleden met de nieuwe mens, daar zit een heel belangrijk vers tussen, namelijk vers 23. Waar hij schrijft, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. Lieve vrienden, het is zo belangrijk dat wij vernieuwd worden in de geest van ons denken. Dat doen we niet door ons te richten op de dingen van deze wereld. Dat doen we niet door ons alleen maar te richten op allerlei geestesgaven. Dat doen we niet door alleen maar krampachtig naar onszelf te kijken. Maar dat doen we door dagelijks bezig te zijn met het woord van God. Door iedere keer die geestelijke principes ook toe te passen op ons leven. En dat is eigenlijk ook wat Paulus' gebed is voor de Colossenzen in vers 9 van Colossenzen 1. Vers 9, wat we net gelezen hebben, waar hij schrijft dat u vervuld mag worden met wat? Met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Paulus die verlangt ernaar dat we bovenal vervuld worden met de kennis van zijn wil. Dat wij vervuld worden met al dat geestelijke inzicht wat eigenlijk ver boven het aardse uitstijgt. En als we vervuld raken met de kennis van zijn wil, dan heeft dat ook uitwerking, ja let op de praktijk van ons leven. Kijk maar naar vers 10. Zodat u wandelt, heel praktisch, op een wijze de Heere waardig. Hem in alles behaagt, in elk goed vrucht draagt, werk goed vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Vervuld raken met zijn wil betekent heel praktisch wandelen met God. Wij zijn vaak andersom bezig, hè? Als ik heel eerlijk ben en ik kijk naar mijn eigen leven. Wij willen eigenlijk beginnen met de praktijk. En door de praktijk worden wij vervuld met de kennis van... Nee, de Bijbel leert dat we eerst vervuld moeten raken met de kennis van zijn wil. En daarvan uit gaan we wandelen. Lieve vrienden, je kunt heel religieus bezig zijn en alsnog de plank volledig misslaan. Als je kijkt naar het leven van Paulus, dan was Paulus voor zijn bekering heel religieus bezig. Maar hij moest erachter komen dat hij de plank volledig missloeg. En zo zijn er ook in onze maatschappij heel veel christenen die bezig zijn met spiritualiteit. Maar als je nou echt daadwerkelijk ontdekt wat het nou inhoudt, dan staat eerder de mens centraal in plaats van God. Onze oude mens kan heel religieus bezig zijn. En God verlangt ernaar dat wij de wil, zijn wil doen. Wandelen betekent ook erin gaan staan. En dat is zo belangrijk. Een van onze veldwerkers is dokter geweest. En hij vertelde mij: Chris, toen ik dokter was, in het begin moest ik heel erg wennen, want ik was de dokter. En ik was afgestudeerd. En mensen die kwamen ineens de praktijk binnen, die zeiden tegen mij: dokter, ik was niet langer meer een leerling, nee, ik was de dokter. En hij zegt, ik moest zo wennen aan dat naampje dat ik de dokter was. Hij zegt, ik moest leren om als dokter te gaan wandelen, daarin te gaan staan. Want ik had de kennis en de vaardigheden in huis. En dat geldt ook voor ons. Wandelen op de Here, op de wijze de Here waardig, dat betekent ook vanuit die nieuwe mens gaan leven. Wandelen is doen. Je kunt nog zoveel boeken, je kunt nog zoveel de Bijbel lezen. Maar als het alleen bij verstand blijft, dan mist het zijn doel. En dan vers 11, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Dus doordat wij vervuld raken met de kennis van zijn wil, dat is één, gaan wij wandelen de Here waardig. En dan schrijft de apostel dat wij met alle kracht bekrachtigd worden. Met andere woorden, als we dat doen, dan gaat de Here in ons leven werken. En het Griekse woord wat hier gebruikt wordt voor kracht, die kracht waarmee wij bekrachtigd worden, dat is het woord dynamis. En in dat woord, je hoort het al een beetje, zit het woord dynamiet. En dat is eigenlijk de kracht, dat heeft ook alles te maken met de opstandingskracht, daar gaan we nu niet meer op in. Maar dat is eigenlijk de kracht die door ons heen gaat werken. Het is niet een eenmalige kracht zoals je bij een explosie hebt en het is weer over. Nee, het is een kracht die eigenlijk voortdurend door ons heen werkt. Net zoals een hart die voortdurend tikt in ons leven, zo is het eigenlijk ook met die kracht waar wij mee bekrachtigd worden. We ontdekken wie we in Christus zijn. We gaan wandelen met Hem. En we worden door God met alle kracht bekrachtigd. En wat doet die kracht dan? Tot slot. Nou, Paulus die schrijft in vers 11... wat dat uitwerkt, die kracht, wat die kracht in ons leven doet. Om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Gods kracht brengt blijdschap, volharding en geduld in ons leven. En die blijdschap waar Paulus hier over schrijft, dat zijn niet de pleziertjes die de wereld ons te bieden heeft, die tijdelijk zijn, die je even uit de realiteit trekken en uiteindelijk weer net zo hard word je met je neus op de feiten gedrukt, de situatie waar je zit. Nee, die blijdschap waar Paulus over spreekt, dat is een blijvende blijdschap in de Here. Dat betekent niet dat wij nooit tobben. Dat betekent niet dat er nooit momenten zijn dat wij in ons leven weer uit balans getrokken worden. Of dat wij nooit in ons leven eens de dingen zien door een donkere bril. Dat is niet wat de apostel hier bedoelt. Maar juist op die momenten dat wij het zelf even niet meer zien zitten, is het belangrijk dat wij de dingen weer gaan zien vanuit boven. De dingen die boven zijn. Om de dingen weer vanuit hemels perspectief te gaan bekijken. En je rust en vrede opnieuw te vinden in de Heer. Wandelen als hemelburgers. Paulus die schrijft ook in alles te volharden. En bij volharding, daar denken wij aan topsporters. Topsporters die maar doorgaan om de finish te bereiken. En zo is het ook met ons leven. We krijgen te maken met strijd. We krijgen te maken met ziekte, met moeite in ons leven. Het wordt een christen niet bespaard gebleven. Maar hoe kunnen we daarmee omgaan, lieve vrienden? Nou, door de kracht van de Heere zelf. Door de Heer Jezus Christus voor ogen te houden. Hij is degene die ons bekrachtigt met zijn kracht. Zodat we door kunnen gaan, ook door die donkere wolk heen. En dit kun je niet uitleggen aan mensen die de Heere niet kennen. Die zien God vooral als iemand die van het een op het ander moment je problemen moet oplossen. Maar als je doorgroeit in het geestelijke, dan mag je ook weten dat dwars door lijden, door ziekte heen, de Heere ons draagt. Dat Hij ons zijn rust en vrede wil geven. Die dynamis, een kracht die overal doorheen werkt, zelfs door het lijden heen. Het is niet eenvoudig om vanuit die nieuwe mens te gaan wandelen. Paulus die werd ook in zijn leven geconfronteerd met zwakte, met moeite. En daarmee wil ik afsluiten met 2 Korinthe 12 vers 9. Waar hij schrijft, maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht, Gods kracht, dynamis, wat hier staat, wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht, de dynamis van Christus in mij komt wonen. Lieve broeders en zusters, dit is wat ik u zo enorm toewens. Dat we niet gaan leven vanuit onze eigen kracht, maar dat die kracht van God, die dynamis, steeds verder in ons leven zal komen. Die kracht van God zelf, die in ons komt wonen, als onze eigen zwakheid eigenlijk toeneemt. Het klinkt zo tegenstrijdig, maar dat is zoals de Heere werkt. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En daarom, liever, roem ik in zwakheden, opdat de kracht van Christus door ons heen werkt. Geloofd en geprezen zij zijn heilige naam. Amen.